Maar, nou ja, als ik homoseksuelen langs mijn tent zou krijgen, zou ik wel opstappen.
Oké, okay, ik ga jullie zo nog één ding vragen. Ik draai eerst even een plaat. Ruby Tuesday van Melanie.
Yesterday don't matter, 'cause it's gone.
Dan is het nu 7 minuten voor 8. We hebben hier net een gesprek gevoerd met drie kampeersters. Of hebben jullie huisjes hier?
Nee, ik heb een caravan.
Kun je iets dichtbij zijn?
Al een caravan.
Het gaat over de houding ten opzichte van buitenlanders, homoseksuelen. Jullie hebben je uitgesproken erover, precies gezegd wat je ervan vindt. Ik heb niet gezegd wat ik ervan vond. En ik vind jullie mening verschrikkelijk. Dat is, misschien had je dat gedacht al, maar ik vind het vreselijk. Ik kan me niet voorstellen. Ik bedoel, als iemand overlast veroorzaakt, ja, dan heb ik een hekel aan iedereen. Maar ik kan me niet voorstellen. Ik bedoel, er is al zoveel gebeurd in Nederland, of in Europa. Er zijn om dit soort redenen die jullie noemen, zijn er 6 miljoen Joden uitgeroeid in Duitsland. Omdat men ook in Duitsland toen zei van, ja, die, daar hebben we last van. Ik bedoel, ik vind het een enge mening. Kan je het voorstellen?
Ja, ik kan me wel voorstellen, maar zou ik wel zeggen van... Wil jij dan bijvoorbeeld 2 jaar met zo'n Turk op een trap wonen? Dan heb je misschien een hele andere mening erover.
Ik wil niet 2 jaar met een Turk op een trap lopen die kippen los in huis laat lopen. Daar heb ik een hekel aan.
Nou, juist daarom.
Ik zou niet denken dat iedere Turkse familie zo handelde.
Nou, ik vind... niet iedereen zal kippen loslaten. Dat geloof ik ook niet. Maar dan hebben ze weer andere dingen wat me helemaal niet bevalt. Zo zijn er duizenden dingen te noemen wat me gewoon helemaal niet bevalt. Bijvoorbeeld als je buiten op straat loopt en je hebt een minirokje aan of een korte rok. Dan fluiten die mannen, die fluiten naar je. En dan zeggen ze, schatje en zo. En de eigen vrouwen die hebben een broek en een jurk aan.
Ja, ze hebben gewoontes die ik ook niet leuk vind. Dat geef ik je toe. Maar het zou geen reden voor me te zijn om te zeggen van... Wat hier op de camping gezegd wordt, bijvoorbeeld. Ik wil geen Joodse familie naast me. Was het een van jullie die dat gezegd heeft, of niet?
Nee. Ik zou ook geen Joodse familie naast me willen hebben. Echt niet. Mensen hebben al hun gezichtuitstraling, hè. Het is gelijk al dat gluiperige. En dat... Echt het slimme.
Maar dan moet ik toch tegen je zeggen, er zijn toch heel veel gluiperige Nederlanders.
Ja, maar buiten de tom, die mensen, die staan me gewoon niet aan. Echt het sluwe wat ze over hen hebben.
Maar er zijn toch ook sluwe Nederlanders?
Je bent
hè? Of niet?
Ja, ook wel, maar... ik zou echt helemaal geen buitenlanders of weet ik wat bij me willen hebben. Echt gezellig Nederlandse mensen.
En dat wat ik straks zei van, ja, er is toch wel wat gebeurd in het verleden, bijvoorbeeld met Joden, zegt jou dat niks of zo?
Het is allemaal voor mijn tijd geweest, dat weet ik niet.
Maar je weet wel dat het gebeurd is?
Ik weet dat het gebeurd is, maar dus, ja, die mensen die interesseren me helemaal niet. Ik wil gewoon ver weg van ze vandaan, niks met ze te maken hebben.
Oké. We beëindigen dit gesprek. Jullie hebben je mening gezegd, ik heb de mijne gezegd. Ik hoop dat veel mensen die op het ogenblik op vakantie zijn, misschien zelfs op Duindel, dit horen... En... hun eigen mening vormen. Dit was de gesprek over hoe tolerant zijn we ten opzichte van de mensen.
Dit is Radio Nederland Wereldomroep. Het nieuws met Tony Klaassens.
Goedemiddag. Op Bonaire is het lichaam van Marlies van der Kouwen gevonden. Dat is bevestigd door de politie op het eiland. De afgelopen dag is op een hermetisch afgesloten stuk grond op het Antilliaanse eiland gezocht door specialisten van het Nederlands Forensisch Instituut. De 24-jarige apothekersassistente verdween vorige maand toen ze na een strandfeestje op de fiets terugging naar huis. De afgelopen weken verrichtte de politie op Bonaire een aantal arrestaties in verband met deze zaak. Er is één hoofdverdachte, hij en twee medeverdachten zitten nog vast. Later vandaag is er een persconferentie op Bonaire over de vondst van het lichaam van Marlies van der Kouwen. Diverse artsen en wetenschappers van de Gezondheidsraad, een gezaghebbend orgaan dat de minister van Volksgezondheid adviseert, hebben geld aangenomen van medicijnfabrikanten. Volgens het tv-programma Zembla hebben die artsen en wetenschappers de minister Klink geadviseerd om meisjes preventief in te enten tegen baarmoederhalskanker. Op basis van deze adviezen besloot de overheid dan ook het vaccin volgend jaar op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma. Twee farmaceutische bedrijven worden ervan verdacht dat ze gunsten hebben verleend aan enkele leden van de Gezondheidsraad bij pogingen hun producten te promoten. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft vandaag invallen gedaan bij Sanofi Pasteur MSD in Hoofddorp en GlaxoSmithKline in Zeist. Noord-Holland heeft in binnen- en buitenland beslag laten leggen op eigendommen van IJslandse banken. De commissaris van de Koningin Borghout zei in het radioprogramma Troskamerbreed dat de provincie op die manier de miljoenen hoopt terug te krijgen die ze dreigt te verliezen. Noord-Holland heeft bijna 100 miljoen euro uitstaan op IJslandse banken, maar die kunnen het geld niet terugbetalen. Staatssecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken zei eerder niet te verwachten dat overheden die geld hebben geparkeerd bij probleembanken echt in financiële nood komen. En de Egyptische steenrijke zakenman die wordt verdacht van de moord op een popster zegt dat hij onschuldig is. Vandaag diende de rechtszaak tegen de 39-jarige Hisham Talat Mustafa in Cairo. De 30-jarige zangeres Suzanne Amin uit Libanon werd in juli omgebracht in haar flat in Dubai. De verdachte, die ook een senator is in zijn land, zou voor 2 miljoen euro een huurmoordenaar hebben ingeschakeld. Volgens Egyptische media had de verdachte eerder een verhouding met de zangeres. De zaak, met een mix van showbusiness, politiek en rijkdom, kan rekenen op grote belangstelling in Egypte. Het proces gaat nu in november verder. Hier in Hilversum is het wisselend bewolkt bij 14 graden. En meer nieuws en weer als altijd op www.wereldomroep.nl.
Het radioboek. Een literair verhaal voor je oren. Deze week Marjolein Februari.
Dat schrijven, dat deed ik eigenlijk altijd al wel. Ik heb op de middelbare school bedacht dat ik, als ik dood zou gaan, in ieder geval één boek geschreven had willen hebben. Het was voor mij niet zozeer een kwestie van schrijver worden. En ik vind schrijver zijn nog steeds niet erg interessant. Maar wel boeken willen schrijven. En die aan anderen laten lezen.
Schrijfster, essayist en filosoof Marjolein Februari. Ze leest straks haar verhaal Razernij. Welkom bij deze aflevering van het radioboek. Bijna 20 jaar geleden debuteerde M. Februari met de postmoderne roman De Zonen van het Uitzicht. Daarvoor studeerde de als Marjolein Drent geboren schrijfster filosofie, kunstgeschiedenis en rechten. Hoewel het boek goed ontvangen werd, ze kreeg er de Multatuliprijs voor, duurde het lang voor er een opvolger in proza kwam. In de tussentijd beschouwde ze in verfrissende columns in de Volkskrant actuele gebeurtenissen door een ethisch-filosofische bril. Vorig jaar verscheen De Literaire Kring, die lang verwachte tweede roman. Een toegankelijk verhaal waarin een waar gebeurd gifschandaal gekoppeld wordt aan de ethische opvattingen van een groep weldenkende burgers die zijn partij meeblaast in de maatschappij. Ze kreeg er diverse nominaties voor en de Annie Romeinprijs.
In Doorn ben ik bij schrijfster Marjolein Februari. Of moet ik zeggen Marjolein Drent? Want dat is uw echte naam, hè?
Ja, het is mijn echte naam. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat ik tegenwoordig alleen nog maar de telefoon opneem met Marjolein Drent. En de rest van mijn leven ben ik gewoon Februari geworden. Want iedereen begon het zo te gebruiken, dus dan ontsnap je er niet meer aan.
Nee. En zijn er nog verschillen tussen de twee?
Er zijn hele grote verschillen tussen die twee, althans van oorsprong. Maar aangezien iedereen ze door elkaar begint te halen, begin ik dat ook steeds meer te doen. Maar eigenlijk is Marjolein Februari, dus mijn schrijverspersonage, is veel leuker en speelser, vrolijker mens dan ik zelf ben. Ik ben zelf tamelijk beschouwend en rustig en niet al te levendig. En Marjolein Februari is dat veel meer.
En dat merkt u ook als u aan het werk bent. Dan op het moment dat u denkt, ik ga publiceren dit als Marjolein Februari, dan verandert uw toon ook?
Ja, de toon verandert innerlijk ook wel iets. Er komt een zekere opwinding bij en plezier in het werken. En denken van, hier zit ik nou en ik kan doen wat ik wil. Terwijl je in het dagelijks leven je altijd moet houden aan allerlei voorschriften en wetten, praktische bezwaren.
Ja.
Dus er verandert bij mezelf wel iets. En het voelt vrijer, maar je ziet het ook wel in de teksten die ik schrijf. Bovendien schrijf ik werk nog wel eens onder mijn eigen naam, Marjolein Drent, en dan schrijf ik hele saaie rapporten. En dat kan ik ook nog steeds wel, zij dat dat minder begint te kunnen. Maar
de humor sluipt ook daarin?
Humor, maar ik heb wat minder geduld, steeds minder in het leven met jargon en allemaal dat soort dingen.
Lijkt me alleen maar een goede zaak overigens.
Jawel, nee, dat is ook wel goed. Dus misschien is het ook wel goed dat ik langzamerhand steeds minder Marjolein Drent word en steeds meer Marjolein Februari. Dus knapt iedereen van op.
Lijkt me tegelijkertijd een vreemde positie. Toch een beetje een gespleten persoonlijkheid.
Het is ook wel gespleten persoonlijkheid. Vroeger was dat ook echt wel voelbaar. En langzamerhand als je ouder wordt, dan word je altijd verstandiger en geestelijk gezonder. Dus dat gaat over. Tegelijkertijd vind ik het ook wel prettig. Ik was toevallig gisteren ergens in mijn werkfunctie. En dan heb ik zelfs ook visitekaartjes van een of andere organisatie waar Marjolein Drent op staat. En iemand in die vergadering die keek opeens op mijn visitekaartje. En die keek op naar mij en die zei, je heet toch eigenlijk anders? En toen begon ik een gevoel van verschuivende rollen te krijgen. Ik dacht, maar dit kan ik nu in deze vergadering eigenlijk niet aan. Want ik ben hier serieus aanwezig.
En, ja, over iets heel anders.
Moet nou toch even Drent zijn, want anders komen we er niet uit.
Ja, ik las op uw website dat u zich ook met de burgerluchtvaart bezighoudt. Met een adviescommissie, een toezichtscommissie.
Ja, dat is een van de dingen die ik doe. Ik ben lid van een adviescollege voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat. En wij bemoeien ons met de burgerluchtvaartveiligheid. Dus en er zijn meer van dat soort maatschappelijke dingen waar ik me begeef. Denks en overlegstructuren en weet ik veel wat voor deftige dingen meer.
Ja, die dan in vermomd ook weer in het andere werk terechtkomen. Maar daar gaan we het zo ook nog wel even over hebben. Eerst razernij, het radioverhaal. Wat was de inspiratie voor dit verhaal?
Nou, het allereerste wat ik moest doen is bedenken toen ik eenmaal had toegezegd om het te doen, want het ging op aanvraag, dat ik het zou moeten voorlezen en dat mensen het te horen kregen en niet te lezen. Dat maakt natuurlijk een enorm verschil. En toen ik er eenmaal vast zat, toen bedacht ik dat ik dus dit soort problemen krijg met mijn stem, die het vaak niet doet. En die bovendien nogal onverstaanbaar is, krijg ik vaak als klacht bij lezingen.
Dus
te zacht, inderdaad, voornamelijk te zacht. Ik ben wel een logopedist geweest, die zei, het is volkomen psychisch, je hebt voldoende volume. En dat komt waarschijnlijk doordat ik niet zo erg houd van mensen die erg luid zijn. Dus uit compensatie word ik dan zelf maar wat zachter. Maar ik moest er wel rekening mee houden dat ik het moest voorlezen, ten eerste voor het publiek en ten tweede, het moet ook hoorbaar zijn voor de radio. Dus ik moest zulke zinnen schrijven dat ik ze zelf gemakkelijk zou kunnen voorlezen. En ik moest ook nog net redden tot het einde van het verhaal zonder mijn stem kwijt te raken. Dat was het eerste waar ik aan dacht toen ik het ging schrijven. Ten tweede, moeten mensen het in één keer kunnen begrijpen? Je kunt niet nog eens even terug lezen, wat je toch wel gauw doet als je zinnen leest. Heen en weer schieten. Dus dat wil zeggen dat ik iets anders moest doen dan ik gebruikelijk doe. Namelijk veel essayistiek erin stoppen. Veel dingen waar je even een tijdje jezelf misschien even moet wegleggen. Even moet nadenken en het dan weer oppikken. Dus het feit dat het radioboek was erg bepalend voor de inhoud en voor de hele stijl van het verhaal.
Ja. We gaan er eerst eens even naar luisteren. Razernij.
Razernij. Hij zat in de vensterbank en keek naar de overkant van de straat. Hij had een hekel aan zichzelf op zulke momenten. Hij zou gewoon iets moeten zeggen of Christ, nee, om eerlijk te zijn, was het nog veel erger. Hij zou eigenlijk iets moeten voelen. Waar was je 17 jaar oud voor geworden als je niet onderhevig was aan, ten prooi was aan gevoelens van razernij of op zijn minst begeerte? Weerzin, hoogmoed, wraak. Zijn vriend Eddie zat op bed en roffelde gedachteloos met zijn pen op een blikje laurierdrop. Weet je, vroeg Eddie, waarom musea nooit een vrouw willen als directeur? Jonathan zat in de vensterbank en bleef zwijgen. Het is, zei Eddie, omdat vrouwen iedere maand weer opnieuw met de godganse collectie beginnen te schuiven. Er zijn musea die daar inmiddels erg slechte ervaringen mee hebben. Eddie stak een sigaret op. Hij las de laatste maanden met grote verbetenheid alle nummers van het wetenschappelijke tijdschrift The Psychologist, omdat hij volgend jaar psychologie zou gaan studeren en dus wist hij dingen over mensen waar een ander niet zo gauw aan zou denken. Wist jij dat vrouwen gemiddeld lager scoren op intelligentietests, zei hij. Jonathan keek naar zijn eigen huis, schuin aan de overkant van de straat. Vorig jaar had zijn vader in een doortastende bui de helft van de klimop van de muren getrokken, maar omdat hij daarbij per ongeluk achterover van de ladder was gevallen en zijn enkel had verstuikt, was het daarbij gebleven. Op de plaats waar de planten hadden gezeten was de muur pokdalig. In het specie zaten nog oude resten van de wortels, een soort handjes waren het met zuignapjes, die zich wanhopig aan de muur vastklampten, hoewel het voor niets was. Achter hun rug was het leven al lang weer verder getrokken. Ze grepen zich nog vast uit gewoonte. Vrouwen scoren gemiddeld lager op intelligentietests, zei Eddie. Maar dat zegt blijkbaar nog niets over hun intelligentie. Ze voeren hier namelijk 8 excuses aan voor die slechte testresultaten. Hij timmerde nu met zijn pen op het tijdschrift dat voor hem lag. 8, herhaalde Jonathan, afwezig. Hij boog zich voorover om het raam verder open te zetten. Aan het raamkozijn van Eddie's kamer kleefden ook handjes. De klimop en de wingerd teisterden de hele straat. Als je langs de huizen keek, zag je het conservatisme radicaal tegen de gevels opwoekeren. Een dikke laag van beschaving die, zoals Virginia Woolf zou zeggen, de gevoelens in de straat keurig afdempte en aan de bewoners een schijn van groen en natuurlijkheid verleende. Jonathan keek opnieuw en nu kritischer naar zijn eigen wit geschilderde huis. Er brandde al licht in de gang, het glas in lood boven de deur gloeide mysterieus op in de schemering en al met al zag het huis er vreedzaam uit. Goed volk woonde daar. Hij zelf woonde daar. Hij hoorde bij deze volmaakte wereld. Maar bij hem, juist bij hem, was door een constructiefout of als straf voor een allang vergeten zonde de klimop naar binnen gegroeid, door zijn mond omlaag zijn bronchiën in, waar de takken zich uitstrekten en met kleverige handjes zijn longen dichtknepen. Hé, hey, zei Eddie, dit gaat over orgasmes. Een orgasme, las hij voor, is een dwingende korte gebeurtenis die een integratie vormt voor cognitieve, emotionele, somatische, viscerale, wat is viscerale, en neurale processen. Hij grinnikte toen hij de volgende zin voorlas. In recente decennia is het orgasmeonderzoek in een nieuw tijdperk beland. En het was zo'n mooie voorjaarsavond. Het was al bijna 10:30, maar nog licht. Beneden stond Eddie's zusje Nadine midden op straat te praten met een vriendinnetje. Jonathan boog zich voorzichtig naar buiten en trok een takje rode wingerd van de muur, maar schrok toen plotseling een meterslange slinger losliet en naar links zwaaide. Hij zette de handjes weer tegen de muur, friemelde het eind van de plantenslinger onder een steviger tak door en hoopte dat de boel voorlopig bleef zitten. Eddie had niets gemerkt. Die zat in kleermakerszit op bed te roken, zoals meestal de laatste maanden, als een anorexieke fakir op een spijkerbed van boeken, en hij vatte de laatste inzichten over de zielenbewegingen van de mens hardhandig samen. Orgasmes, dwingende korte gebeurtenissen en gelukzaligheid, smart, genot, mistroostigheid. Alles kon je nalezen. En nu, vandaag, nu zijn vriend Jonathan acuut en eigenlijk voor het eerst van zijn leven echt in de problemen zat, was Eddie juist aangekomen bij het septembernummer jaargang 20 van The Psychologist. Hier, zei hij, The Social Brain of a Teenager. Huh? Zei Jonathan en draaide zich weg van het raam. Het onderzoek, las Eddie, het onderzoek was gericht op de vraag hoe de ontwikkeling van het brein verloopt voor zover het gaat om denken over intenties, patati, patata, scenario's rond intenties, enzovoort, enzovoort. Adolescenten gebruiken het mediale deel van het brein significant meer dan volwassenen. Dit suggereert dat adolescenten aanvullende hersendelen nodig hebben om tot dezelfde inzichten in intenties te komen als volwassenen. Jonathan keek geërgerd. Voor zover hij daar iets van begreep, vroeg hij zich af wat hij ermee opschoot en hoe het leven samenviel met significante scores in een tijdschrift. Wat moet ik daar in godsnaam mee, vroeg hij dus aan Eddie. Maar die schudde vaderlijk zijn hoofd. Every man is a peeping hole, zei hij. Dat was tegenwoordig zijn motto. Ieder mens is een sleutelgat. 2. Zodra je de straat uitreed, was het uitzicht over de baai wonderbaarlijk mooi. Vanaf deze kant leken de huizen aan de overkant van de baai vlakbij, maar als je daar iemand wilde bezoeken, moest je eerst een stuk landinwaarts, als je met de bus ging, overstappen in het stadscentrum, en dan was het al met al een reis van ruim anderhalf uur. De bus volgde gelukkig voor een groot deel de kustlijn langs een theater en een paar hotels die nu al, in mei, hun openluchtpodia hadden opgebouwd op de grasvelden tussen de gebouwen. Je reed langs een Peugeot-garage en kwam dan voorbij de school waarop ieder uur van de dag slagersleerlingen praktijkles kregen. Je kon ze zien door de grote ramen aan de kant van de straat met hun hakblokken en hun anatomische landkaarten van koeienlendenen. Bij toeval zat Jonathan op deze vrijdagavond in dezelfde bus als meneer Hoei. Of, toeval, het moest er een keer van komen, dat hij hem tegen het lijf liep. Nu zag je hem al zitten op het moment dat hij de bus instapte. Terwijl hij, zoals altijd op het laatste moment, zijn abonnement tevoorschijn haalde en die zonder een woord te zeggen voorhield aan de buschauffeur, keek hij vanuit zijn linkerooghoek hoe de wereldberoemde astrofysicus Robert Hoei volkomen op zijn gemak de krant zat te lezen, de avondkrant, die hij met gestrekte armen een eind van zich afhield, zodat in zijn eentje een hele bank in beslag nam. Niemand die het in zijn hoofd zou halen naast hem te gaan zitten. Jonathan wendde zijn blik af en staarde recht voor zich uit toen hij de bus inliep. Hij ging zitten, naast een oude vrouw met een boodschappentas op schoot, en leunde een beetje opzij, zodat hij Hoei in de gaten kon houden. Het was maar de vraag of de man hem herkende, want die woonde pas 3, hooguit 4 weken in de stad, in de buurt, in het huis naast Eddie aan de overkant van de straat, en ze hadden elkaar nog nooit officieel ontmoet. Tussen hen bestond niets dan een afspraak, een mondelinge overeenkomst. En zelfs die was niet gemaakt door Jonathan zelf, maar door zijn ouders die zich vanzelfsprekend en waarom ook niet opwerpend als zijn vertegenwoordigers Robert Hoei kort hadden aangesproken over de housewarming party die mevrouw Hoei organiseerde en die al even vanzelfsprekend, want inderdaad waarom niet, de afspraak hadden gemaakt dat Jonathan op die housewarming party in het nieuwe huis van Robert Hoei en zijn gezin op nummer 21 piano zou komen spelen, als intermezzo en als amusement voor de gasten. Iets wat Jonathan niet wilde. Iets wat hij niet wilde. Was er ooit eerder in zijn leven iets geweest dat hij niet wilde? Hij kon het zich niet herinneren. Tot nu toe had hij alles altijd begrijpelijk gevonden, er de redelijkheid van ingezien, met 2 woorden gesproken, met alles welwillend ingestemd, nooit in de weg gestaan van de loop van de geschiedenis en de manier waarop de wereld draaide. De ondeugden, die nodig zijn voor het evenwicht, had hij zichzelf met veel moeite aangeleerd. Niet luisteren als anderen praten, lawaai maken, interrumperen, met deuren slaan, bestudeerde onverschilligheid. Het lukte allemaal maar met moeite. Hij deed het liefste dingen vanzelf en en passant. Maar nu dit niet. Hij wilde het niet. Zijn lichaam verzette zich ertegen. Maag, nerven, darmen, alles in opstand om iets dat hij niet wilde, maar waar hij niet onderuit kon. Want de afspraak was gemaakt en hij had deze afspraak niet zelf gemaakt. Die was buiten hem om, zonder zijn medeweten tot stand gekomen, omdat hij zo goed piano speelde en omdat het zo'n goed idee leek, ook als hij zelf van niets wist. En hij wilde niet. Zijn nog niet volwassen brein, zijn viscerale processen, of liever gezegd zijn ziel, werd ijzig en gevaarlijk lichtgevend als hij dacht aan de minuut waarop hij voor de hele straat te kerk zou zitten, achter een vreemde piano in een vreemd huis. Hij dacht eraan en hij zou iets moeten voelen, maar hij bevroor. En dus kon hij niet zeggen dat hij niet wilde, hoe ijverig hij ook zocht naar de woorden en naar de gevoelens die hem die woorden als vanzelf zouden ingeven. Gevoelens van boosheid, wraakzucht, razernij. Maar er was niets dan een ijzige, fluoriserende paniek. De bus reed de straat uit. Jonathan zakte verder onderuit en bekeek de man met zijn zwarte leren schoenen en zijn verbeeldingloze grijze pak, zonder stropdas. De manier waarop sommige mensen een krant kunnen lezen in de bus alsof er niemand anders op de wereld bestaat. Jonathan mocht hem niet. Had hem meteen al niet gemogen, meneer Hui. En hij kon dat rustig aan zichzelf toegeven zonder zich er schuldig over te voelen, want de wereldberoemde astrofysicus Robert Hui was overduidelijk een van die mensen die zich belangrijker gaan voelen naarmate meer mensen hen haten. Nou, haten was een groot woord. Het was alleen wel zo dat de man die voorin de bus met zijn avondkrant een hele bank in beslag nam, een nadelige invloed had op het leven en de dingen. Het kwam, dat zei Eddie, doordat er een competitief effect uitging van geniale astrofysici. Jonathan had daar geen oordeel over, want hij begreep niets van zulke processen. Maar vanaf zijn plaats achter in de bus keek hij naar meneer Hui met weerzin. Al was het niet voldoende weerzin om op te staan en de zaak voor eens en voor altijd op te lossen. Dus bleef hij zitten. Zweeg. Wat Eddie creatief zwijgen noemde. Een woordeloosheid die leek op wijsheid. En de grote Robert Hui wist waarschijnlijk niet dat Jonathan ieder moment van de dag aan hem dacht. Zoals hij niet wist dat, sinds hij een maand geleden op nummer 21 was komen wonen, alles anders was. De elektriciteit, de feel, de buzz in de straat. En dat alle mensen in de buurt opeens rechtop liepen. Althans, rechterop. Een fractie. Niet dat er plotseling een sprong in de evolutie was gemaakt, maar alsof met de komst van Hui de zonde van de trots zijn intrede had gedaan in de buurt en iedereen omhoog keek, omhoog reikte, voorbij de hemel zelfs, naar een haast onbereikbare top van individuele verdiensten. Omdat de buren, die zo plotseling naast de allergrootste fysicus van het land bleken te wonen, niets beters konden doen dan proberen mee te hollen en net zo geniaal te worden als hij. Het was niet anders. De man had een nadelige invloed. Op de buurt, op alles. Maar intussen kwam de bus mooi om de baai heen. De Peugeot-garage, de slagersjongens. Ze naderden het stadscentrum. Jonathan stond op en zag tot zijn schrik dat Hui op hetzelfde moment opstond en naar de deur liep. Als Jonathan al een teken had verwacht, dan toch niet het simpele teken dat meneer Hui er bij dezelfde halte uit moest als hij, vlak bij het Museum voor Moderne Kunst, zodat ze vlak achter elkaar de bus uitstapten. De fysicus was inmiddels aan het telefoneren, had een plug in zijn oor en praatte energiek voor zich uit in de ruimte. Jonathan bleef een paar passen schuin achter hem lopen en hoorde hoe hij lachend afscheid nam. Zeg maar dat we een goede internationale reputatie hebben, zei Hui, en dat dat blijkt uit de subsidie die we krijgen. Kennelijk werd de verbinding verbroken, want hij zweeg verder, stak zonder om zich heen te kijken het fietspad over, en op dat moment deed Jonathan een stap in zijn richting. Meneer Hui? De man man bleef staan, kneep zijn linkeroog een beetje dicht en bekeek Jonathan met zijn rechteroog peinzend. Niet onvriendelijk, maar kritisch op een wetenschappelijke manier die Jonathan toepasselijk voorkwam. Jawel, gaf hij toe. Tamelijk overbodig, want ze wisten allebei wie hij was. Ik ben de buurjongen, zei Jonathan. Ik kom piano spelen op uw feestje. Hij hoorde zelf hoe kinderachtig dat klonk. Jawel, natuurlijk. Johannes, zei Hoei. Johannes, Gehannes, wat maakt het allemaal ook uit? Jonathan zag een opening, nam een sprong en vloog de vrijheid tegemoet. Het is een vervelend misverstand met dat pianospelen, zei Jonathan, en ik doe het liever niet. De man knip nu ook zijn rechteroog iets verder dicht, bekeek hem een seconde lang indringend, grijnsde toen even en legde zijn hand op Jonathans schouder, voordat hij zich wegdraaide om weer even daadkrachtig zijn weg te vervolgen. Geen probleem, zei hij. 3. Montaigne schrijft in zijn essays over de dialecticus Diodorus dat hij stierf uit schaamte, omdat hij een argument niet pareren kon. Jonathan zat op een tafel in het huis van de familie Hoei en wachtte. Nummer 21 was een tamelijk groot huis. Hij was er een paar keer eerder geweest toen de familie Waanders er nog woonde. 4 dochters, een kelder met een pingpongtafel, een atelier. Het was een van de grootste en meest imponerende huizen in de straat. Een gebouw waarin van oudsher de trappen alleen maar naar boven leidden, nooit naar beneden, als een tekening van Escher. Alles voorwaarts, opwaarts, excelsior. Het was een wonder dat, nu de nieuwe familie hier woonde, de vlammen niet uit de zoldering sloegen. Vandaag stond het huis open voor de buurt. En in de loop van de middag waren al veel mensen langsgekomen, die nu in de tuin bleven rondhangen en af en toe de paar traptreden opliepen het huis in om te zien of er nog bekenden waren gekomen die ze dan mee naar buiten konden nemen. De glazen tinkelden klassiek in de verte en de boerenjasmijn begon, nu de dag verstreek en de lucht koeler werd, zo innig te geuren dat je het in huis kon ruiken. Jonathan zat op een tafel tegen de muur in de eetkamer. Zijn voeten bungelden doelloos een stukje boven de grond en hij zat voorover gebogen, zijn handen steunend op de tafelrand. Hij dacht na, over zichzelf, over zijn toekomst. Hij kon bij het circus gaan, dacht hij, maar realiseerde zich meteen dat hij niets kon. Niets. Misschien was hij wel de enige overgebleven in deze moderne tijd die niets kon. Hij zou zich als de laatste mislukkeling voor het publiek tentoon kunnen stellen, zoals Kafka's hongerkunstenaar in zijn kooi. Maar wie zou zeggen hoe lang dat mode bleef? In de tuin waren zijn ouders op de teakhouten bank terechtgekomen. Hij hoorde zijn moeder lachen. Ze had, dacht hij, haar opgewektheid duidelijk in de verf gezet om haar teleurstelling te maskeren, zijn mislukking te maskeren, het hele fiasco van deze dag. Zelfanalyse, had Eddie de vorige avond gezegd, was een schimmig terrein. Daar waren professionals voor analyse. Mensen met opleiding en jarenlange ervaring. Daartegenover was zelfanalyse typisch een van die twijfelachtige activiteiten in het grijze circuit. En het was maar goed dat ze nog niets verdienden, anders zouden er vast fiscale aspecten aan vastzitten, aan hun amateuristische pogingen iets van zichzelf te begrijpen. Jonathan op de tafel bungelde met zijn benen en keek met tegenzin op toen Eddie binnenkwam met de klarinet van zijn zusje Nadine in zijn rechterhand, half opgeheven in de lucht als een baseballbat. Vanuit de woonkamer kon je de piano al horen en de twee giechelende meisjes die, zenuwachtig voor hun aanstaande optreden, elkaar de muziekstandaard probeerden af te pakken. Eddie maakte een beweging door de lucht om een denkbeeldige bal weg te slaan en ging toen naast Jonathan op de tafel zitten, de klarinet nonchalant heen en weer slingerend tussen duim en wijsvinger. Hij zou ongetwijfeld iets verstandigs gaan zeggen. Jonathan en hij waren er al langer over eens dat hij aanleg had om goeroe te worden, of aanleg, hij had er het uiterlijk voor. Een heel groot hoofd en een mager lichaam. Maar vooralsnog was Jonathan zijn enige aanhang en zelfs die volgde hem eigenlijk niet. Sinds de basisschool, toen iedereen nog een groot hoofd had en dezelfde toekomstplannen, was het hoofd van Eddie blijven groeien en blijven praten. Jonathan was tot stilstand gekomen, zonder toekomstplannen. In de woonkamer werd geroepen, geklapt, de mensen die nog in de tuin zaten moesten binnenkomen voor het optreden. Ze konden hun glazen wel meenemen, de flessen ook, ja, de flessen ook. Tegenover de piano stonden de stoelen opgesteld. De buurtbewoners waren minzaam glimlachend neergestreken en de kleine meisjes waren het eindelijk eens geworden waar de muziekstandaard moest staan. Nadine kwam in een wolk van opwinding de eetkamer binnenrennen. Haar overdreven jonge meisjesjurk met strikken wervelde om haar heen. Ze rukte zonder een woord te zeggen de klarinet uit Eddie's handen en rende weer terug de woonkamer in. En in broederlijke gehoorzaamheid sprong Eddie van tafel en wandelde weg om naar zijn zusje te gaan luisteren. Bij de deur draaide hij zich nog om voor het wijze advies en het verbazingwekkende inzicht dat nu eenmaal van hem werd verwacht. Fuck dat hele pianospelen, zei Eddie. Je moet weg. Op kamers. De wereld regeren. Een gezin stichten. Dat Nadine talent had, zou iedereen in het publiek wel glimlachend willen toegeven. Maar niemand zat daar zo ademloos en roerloos als de jonge man op de achterste rij, die voorovergebogen, met zijn ellebogen op zijn knieën, luisterde naar de helderheid van het kleine carillon voor klarinet. In zijn angst dat anderen naar hem zouden kijken, boog hij steeds verder voorover, deed zijn ogen dicht, probeerde een ogenblik niet te luisteren, de muziek niet te horen, bang uit elkaar te vallen, wat goed mogelijk was. De meisjes speelden met overgave en door dat simpele samenspelen was Jonathan om een reden die hij zelf niet kende of begreep zo hulpeloos ontroerd, dat een ongekende blinde paniek opleidde in zijn borstkas en hij voelde dat hij iets vernietigen moest. Kapot slaan, verminken. Er school in de argeloosheid van die bijna perfecte muziek een bemoedigende kracht die hij niet kon verdragen. Hij boog zijn hoofd dieper voorover, tussen zijn knieën, maar de muziek huppelde verder en de meisjes dreven de klanken vooruit en Jonathan voelde hoe het bloed naar zijn hoofd stuwde. Een ogenblik vouwde hij zijn armen over zijn hoofd, maar toen wist hij dat hij het niet langer uithield, deze onschuldigheid. En hij sprong overeind, stormde door de tuindeur en smeet die met een klap achter zich dicht. In de koelte van de tuin haalde hij adem. Al snel zakte zijn bloed weer en verdween de koortsigheid die hem naar buiten had gejaagd. Hij vermoedde dat een paar mensen in de kamer hem nakeken en dachten dat hij gek was geworden. Maar iedereen bleef rustig waar hij was, want ze kenden hem allemaal en gevaarlijk was hij natuurlijk niet. Maar hij kon hier niet blijven staan, liep verder de tuin in. Op het moment dat hij halverwege het grasveld was aangekomen, hoorde hij de deur achter zich opnieuw opengaan en toen hij kort omkeek, zag hij zijn ouders achter elkaar aan naar buiten sluipen. Jonathan wachtte niet, liep door om het huis heen naar de straat. Eenmaal op pad keek hij niet meer om, maar hij wist dat zijn ouders hem volgden. Zo liepen ze door de beginnende avond naar huis, over de rijbaan. Het was wonderbaarlijk stil op straat en in de verte kon je de muziek horen naijlen. Hij had zich nog nooit zo verbonden met zijn ouders gevoeld als nu. Ze liepen daar samen, in een gedeeld besef van zijn nutteloosheid en hoe onzichtbaar hij was, hoe onzichtbaar en volstrekt niet ter zake doende.
Marjolein Februari las haar verhaal Razernij. En wie het nog eens wil beluisteren, gaat daarvoor naar internet, naar www.radioboeken.nl voor al die andere, inmiddels 65 radioboeken. En er staan ook een heleboel gesprekken met auteurs. Thank you.
Zij al anders dan ander werk, dit verhaal waarin we Jonathan op een beslissend moment tegenkomen. Hij wil iets niet. Wat was uw bedoeling met het verhaal?
Nou, ik wilde eens een soort innerlijke opwinding, inderdaad razernij, een puberale razernij laten zien die zich niet uit in vreselijk aan de heroïne gaan of rondhoereren, maar die heel innerlijk is en intern, maar toch heel erg hevig. Als ik niet houd van luidheid bij mensen en de neiging heb zelf ook nogal rustig en bedachtzaam te zijn, dan verkijken veel mensen zich er nogal eens op dat je dan intern blijkbaar ook heel rustig bent. En dat hoeft natuurlijk niet altijd zo. Dus ik wilde eens een keer schrijven over die innerlijke opwinding van mensen die aan de buitenkant er tamelijk kalm uitzien.
Ja. En het ademt zeer zeker uw schrijfstijl, van mensen die uw werk kennen, wat bedachtzaam soms, heel veel aandacht voor detail, voor kunstuitingen, voor de wetenschap, komt er allemaal in voor. Dat is met andere werk ook het geval, hè?
Ja, het heeft wel wat van mijn andere werk. Je kunt niet zomaar veranderen, nee. Natuurlijk, in klappen niet heel anders schrijven. Het is wat klassieker misschien dan veel van mijn andere werk, hoewel ook weer niet veel klassieker dan de jongste roman. Maar ik houd er wel van om te laten zien waar mensen allemaal mee bezig zijn. En dan niet zo erg precies wat ze doen, maar vooral wat ze denken en wat de dingen zijn die je voedt. Dus inderdaad wetenschap lezen en muziek maken.
Ja. Komt natuurlijk ook allemaal uit uw eigen leven. Als je leest dat u 3 studies heeft gedaan. Kunstgeschiedenis, rechten en filosofie. Zelf ook heeft viool gespeeld. Dat is bijna logisch dat al die dingen een weerklank vinden in uw werk, lijkt mij. Kon u eigenlijk niet kiezen toen met die studies?
Nou, dat viel wel mee. Ik was heel jong toen ik ging studeren. En eigenlijk was ik niet zo heel erg voorbereid. En ik kreeg een foldertje te lezen waarin stond dat als je filosofie studeerde, dat het dan handig was om nog iets anders te studeren, zodat je daarover kon filosoferen. Want anders dan zit je maar te filosoferen en dan heb je niks verder om handen. Dus toen ben ik gaan strepen en ik vond als puber dat ik wel veel wist van muziek en van literatuur, maar nog niets van beeldende kunst. En dat is eigenlijk de manier waarop dingen zijn weggestreept. Toen bleef kunstgeschiedenis over. Dat ben ik toen gaan studeren. En pas veel later, toen ik al afgestudeerd was, merkte ik dat rechten toch wel een handige aanvulling was op studie van filosofie, ethiek, wat mijn specialisatie was. Dus, en omdat het waren de jaren 80 en ik kon ergens een baan vinden, zoals veel anderen ook. En je kon kiezen of kraker worden en met verfbommen naar de Gouden Koets gaan gooien. Of nog iets anders gaan studeren. Dus ik heb voor dat laatste gekozen en dat werd rechten.
Dat verfbommen, dat lag u niet, hè? Gooien.
Nee, ik ben niet zo praktisch, dus dat zou vast misgegaan zijn.
Nou, ik geloof ook niet dat helemaal goed is gegaan met die verfbom. Dus.
Nee, dat is wel waar. Maar het was toen wel een tijd waarin je niet direct uit de schoolbanken werd getrokken om aan het werk te gaan. Dus ik denk dat veel meer mensen toen een beetje zijn gaan zwerven en zweven. En bij mij kwam dat het draaide dat erop uit, dat ik 3 studies deed. Dus het ziet er heel gericht uit, maar het was eigenlijk dezelfde zoektocht als veel mensen van die leeftijd maakten.
En het schrijven, was dat al een optie destijds of is dat er later bijgekomen?
Dat schrijven, dat deed ik eigenlijk altijd al wel. Ik heb op de middelbare school bedacht dat ik, als ik dood zou gaan, in ieder geval 1 boek geschreven had willen hebben. Het was voor mij niet zozeer een kwestie van schrijver worden. En ik vind schrijver zijn nog steeds niet erg interessant. Maar wel boeken willen schrijven. En die aan anderen laten lezen. Dus dat eerste boek wat ik ooit geschreven heb, mijn debuut, dat is...
De Zonen van het Uitzicht?
Dat is De Zonen van het Uitzicht geworden. Dat is echt letterlijk in de collegebanken geschreven, want... Ik studeerde inmiddels rechten. Ik werkte ook bij een organisatieadviesbureau daarnaast. Maar al met al gaf dat nog voldoende tijd om een boek te schrijven.
Oei.
Die rechtenstudie, die kan best, het niveau kan wel iets omhoog.
Zou dat niet al veranderd zijn? Is dat nog steeds zo?
Ik heb later les gegeven aan de rechtenfaculteit. En ik weet dat je nog steeds er wel een roman naast kunt schrijven en een baan ernaast kunt hebben.
Okay.
Dus die roman die schreef ik ook, sommige delen daarvan zijn echt letterlijk in de collegebank geschreven. En op sommige bladzijden kun je het nog terugvinden. Er staat ergens koopverdrag van Weens koopverdrag komt erin voor. Ik weet niet meer wat het is, maar dat is erin terechtgekomen omdat het college daarover ging. Dus zo ontstond dat boek toen de tijd. En dat werd toen dat boek was natuurlijk helemaal vol van alle dingen die ik net had gelezen en geleerd en gehoord en... Dat was echt een boek dat voortkwam uit de academie en uit dat studeren.
Ja. En kreeg dus meteen het predicaat nogal ontoegankelijk?
Nou, het kreeg het predicaat postmodern. En postmodern is in Nederland een synoniem voor ontoegankelijk. Het gekke was dat het vooral de wetenschappers waren en de critici die het ontoegankelijk vonden. Want mensen die er bevooroordeeld aan begonnen en ook tamelijk onbezorgd, die vonden het eigenlijk best een leuk, gezellig boek, waarvan ze zeiden, ja, je hoeft niet alles te herkennen of te begrijpen. Het waren eigenlijk de mensen die dachten dat ze het helemaal in één keer helemaal in de vingers moesten hebben en alle verwijzingen moesten herkennen, die er wat zenuwachtig van werden.
Mm.
Als je dat achterwege laat, dan is het best nog steeds, vind ik ook wel, een gezellig boek. Er wordt om die reden ook nog steeds college overgegeven aan studenten. Neerlandistiek, zo lang na dato, want het is inmiddels al bijna 20 jaar geleden dat het uitkwam. Omdat het binnen dat postmodernisme toch een van de gezelligste boeken was die er verschenen. En daarom kiezen ze deze meestal uit.
Ja, ja. Ik dacht, van, heeft het daarom misschien zo lang geduurd voordat er een tweede roman kwam? Want er zijn natuurlijk een heleboel geschriften verschenen tussendoor. Maar dat was niet vanwege hoe het ontvangen werd dat het zo lang heeft geduurd.
Nou ja, in zekere zin wel, want het werd zo goed ontvangen. Ik bedoel, het kreeg wat predicaat postmodernisme en een moeilijk boek. Maar het kreeg een mooie prijs en er was heel erg veel aandacht voor. Echt opmerkelijk veel. En zeker voor een debuut. En het kwam ook meteen bij de universiteiten terecht. En ik kreeg meteen eindeloze verzoeken om interviews en van alles en nog wat. En ik was er eigenlijk, komende vanuit het studeren en werken en vanuit het organisatieadvies, niet helemaal voorbereid op de opwinding van de literaire wereld. Dus ik verdween daar ook heel snel weer uit. En dat is de reden waarom ik andere dingen ben gaan doen. En ik dacht ook, ja, het feit dat je een boek hebt geschreven wil nog niet zeggen dat je 2 jaar later weer met een boek komt. Nou, dat duurde wat langer dan gepland. En in de tussentijd heb ik, weet ik veel, wat er allemaal voor werk gedaan. En in feite ook een normale loopbaan gemaakt en kennis opgedaan en ervaringen. Totdat ik dacht, nou moest het maar weer eens wezen en ik schrijf weer een boek.
Ja. En tot die tijd waren in ieder geval wel de columns in de Volkskrant, waarin het vaak gaat over de actualiteit en waarin ik het altijd erg prettig vond dat er niet zo hoog van de toren werd geblazen met van hier, zo is het, ik vind dat het zo is, maar dat je heel vaak de actuele dingen juist van een draai voorzag die anderen nou net even niet zagen. Ja, bijvoorbeeld de laatste column die ik heb gelezen ging over de kredietcrisis. Iedereen heeft het maar over van, oh, het is zo ernstig. En dat komt allemaal omdat mensen zo emotioneel reageren. En u zegt, nee hoor, het is de ratio. Heel verfrissend, heel anders. Dat is een beetje uw kenmerk ook, hè?
Nou, dat komt ook nog steeds voort uit het feit dat ik toch nog steeds tot de universiteit behoor. Zij dat ik er niet meer werk en er niet meer thuis ben, maar eigenlijk behoor ik er nog wel bij. Dat je de neiging hebt om te kijken, nou, eerst eens even kijken hoe het precies zit voordat ik er een mening over vorm. En dan krijg je columns waar die zoektocht heel duidelijk in aanwezig is. Ik probeer dat argument eens, probeer iets anders. Kijken van wat zit er eigenlijk achter voordat je meteen al in allerlei emoties losbarst en er iets van vindt. Ik heb wel geleerd langzamerhand in die columns om er toch uiteindelijk wel eens een keer iets van te vinden. Dat vinden mensen ook wel prettig. Maar dan wil ik dat wel onderbouwd hebben. En En in die zoektocht denk ik altijd, ja, geen enkel wapen is verboden wat dat betreft. Dus alles wat je kunt binnenhalen aan informatie, of dat nou uit kinderliedjes komt of uit eerbiedwaardige proefschriften, dat maakt mij niet zo erg veel uit. Waar ik de argumenten maar kan halen, daar haal ik ze. En dat maakt het tot zo'n wonderlijke mix meestal van redeneringen en kennis.
En een heel ander geluid in deze tijd waarin iedereen eigenlijk voor mijn gevoel vaak al begint te roepen zonder dat hij weet waar hij het over heeft. Voelt u zich niet vaak een buitenstaander wat dat betreft?
Nee, want het gekke is, en dat is ook een beetje bevorderd door de e-mail, is ik krijg erg veel reacties op die columns. En er wordt voornamelijk gereageerd door mensen die dit een prettige aanpak vinden en die aanpak zelf ook hebben. Dus ik heb het gevoel toch te behoren tot een van de mensen die mij ooit schreef, een van de Volkskrantlezers, die noemde het een verborgen stam in het oerwoud. En er is zo'n soort verborgen stam in het oerwoud van mensen die liever niet meteen gaan schreeuwen, maar eerst eens uitzoeken hoe het zit. En die mensen melden zich allemaal. Dus in die stam ben ik langzamerhand opgenomen. Dus ik voel me integendeel geen buitenstaander, maar juist heel thuis.
Goed, de roman waar we het al even over hinten. De Literaire Kring. Vorig jaar verschenen, genomineerd voor een aantal prijzen. Ook bekroond met de Annie Romeinprijs, waarvoor je niet genomineerd kunt zijn, maar die kregen we wel. En een heel ander boek schreven de mensen die het eerste gelezen hadden dan dat eerste. Klassieker roman met een verhaal. Terwijl ik denk, als ik u nu zo hoor, dat niet zoveel verschilt heeft van elkaar.
Nee, het verschilt ook eigenlijk niet zoveel van elkaar. Maar jezelf verandert, je toon verandert natuurlijk. Zelfs fysiek is dat al zo. Je stem daalt een stuk. Mijn stem is natuurlijk nu veel lager dan 20 jaar geleden. En het zou ook heel raar zijn als je stem op papier niet verandert. Alles aan jezelf. Sommige dingen worden beter en andere dingen worden iets minder goed. Maar goed, de dingen veranderen en de wereld om je heen verandert. Dus de manier waarop je erop reageert verandert daardoor ook. Dit boek is wat maatschappelijker, omdat ik natuurlijk, ik was nu in de 40 terwijl ik het schreef. En sta midden in een loopbaan. Dat vorige schreef ik inderdaad in de collegebanken. Dat heeft natuurlijk een heel ander effect. Maar wat hetzelfde blijft, is de behoefte om dingen van verschillende kanten te bekijken, het nog eens om te draaien en tegelijkertijd er veel plezier bij te hebben. Dat was in het eerste boek zo, dat is nu ook weer zo. Je moet wel dingen willen uitzoeken, maar tegelijkertijd moet er ook enige amusement in zitten.
Het heeft te maken met een waargebeurd verhaal, een glycerineschandaal, waarbij een Nederlands bedrijf vervuilde glycerine aan Haiti had geleverd. Het is daar in hoestdrank gestopt en er zijn tientallen kinderen aan dood gegaan. De schuldigen zijn wel gestraft, maar ook niet helemaal. En in dit boek gaat het om een literaire leeskring waarin de dader zeg maar heeft gezeten. En de literaire lezers die zich optrekken aan alle mooie geëngageerde boeken die ze lezen. Ja, die kijken de andere kant op als zij hiervan horen. Ze helpen hem zelfs om er redelijk mee weg te komen, zeg maar. Het klinkt als een aanklacht. En ik vroeg me af, is er woede bij u over hoe dat toen is gegaan? Die aan de basis lag van deze roman?
Ja, niet alleen ook woede, maar ook een soort van verbazing. En niet alleen over dit geval, maar over heel veel andere gevallen ook. Bent natuurlijk, als je columnist bent, krijg je in de loop der jaren heel wat dingen die je voorbij komen waar je je instort. Er zijn rechtszaken of politieke kwesties of wat dan ook die je uitkiest. En op een gegeven moment denk je, nou daar ga ik me mee bezighouden. En sommige volg je langere tijd. Er zijn ook zaken waar ik maar één keer over schrijf, maar die ik dan toch heel erg lang volg. En waar ik ook lang over in discussie blijf achter de schermen. Dus langzamerhand bouw je ook iets op van verbazing en soms ook verontwaardiging tot aan woede over hoe sommige dingen verlopen. En in dit geval geldt dat vooral de laconieke manier waarop in Nederland sommige toch schadelijke en schandelijke affaires onder het tapijt worden geschoven. Terwijl Nederland wel naar het buitenland streng blijft kijken en precies kan aanwijzen wat daar allemaal misgaat.
Ja, dat opgeheven vingertje.
Ja, goed, dat roepen we ook wel steeds over onszelf. Maar dan denk ik, je moet dan toch op een gegeven moment dat vingertje ook tegen jezelf gaan opheffen. Daarbij komt, ik ben als ethicus op een andere manier ook altijd wel weer betrokken bij de vraag hoe richt je een maatschappij in en hoe zorg je dat alle instellingen fatsoenlijk functioneren. Dus ik word heel erg gevoed met de problemen die daaromheen ontstaan. En toen ik deze casus van die vergiftigde glycerine een keer in de krant had besproken, vond ik dat ik daarmee eigenlijk nog te weinig had kunnen doen. En dat is de reden waarom het in het boek terechtkwam. En wat er gebeurt als zoiets in een roman terechtkomt, is dat het toch weer verandert. Want je maakt personages en dat zijn mensen van vlees en bloed, en die hebben allerlei aantrekkelijke eigenschappen. En het zou makkelijk geweest zijn om ze allemaal erg slecht te maken, maar sommige zijn toch wel weer heel erg charmant geworden. En je vat sympathie voor ze op en dan begint het dingen aan schuld en verantwoordelijkheid beginnen te schuiven. Je begint ook begrip te krijgen voor dingen. Je snapt ook dat je in sommige situaties zelf misschien ook te laat of te zwak reageert. In een roman wordt alles veel ingewikkelder en dat is meteen ook een voordeel van een roman boven columnistiek en journalistiek en ethiek misschien zelfs. Nou, niet ethiek, maar het voordeel boven moralisme. Dat je je oordeel nog eens wat langer uitstelt en langer gaat onderzoeken. Waarom grijpen mensen niet eerder in als ze zien dat ze dat eigenlijk zouden moeten? En wat levert het lezen van romans, ook romans over dit soort kwesties, wat levert het op?
Ja, waarbij u nadrukkelijk geen antwoord geeft.
Nee, het antwoord blijft in zekere zin uit. Maar ik denk zelf altijd, als je een boek geschreven hebt, is het daarmee niet af. Want het moet eerst gelezen worden, opdat het helemaal het proces voltooid is. Als het niet gelezen wordt, heb je een half boek in feite. En wat er met dit boek is gebeurd, dat ik al anderhalf jaar op stap ben ermee, langs boekhandels, bibliotheken, literaire kringen en wat niet al. Mensen daar naartoe komen om met mij over het boek te praten, maar ook vervolgens het meenemen naar hun eigen literaire kring en het daarover hebben. En dat is natuurlijk een proces waarvan je verwacht dat het misschien wel tot wat inzicht leidt. Ook al hoor ik vervolgens niet alles terug. Maar het is wat dat betreft een boek met een opdracht om mezelf eens mee aan de slag te gaan.
Dus u houdt ons wel een spiegel voor daarmee.
Nou, ik kreeg een keer een e-mail van een mevrouw die letterlijk zei, ik moest iedere keer dat ik het boek aan het lezen was heen en weer lopen naar de spiegel om naar mezelf te kijken, want ze herkende zichzelf er zo in. Ik merk wel dat hoe meer mensen zich erin herkennen, ook in de posities van de mensen in dit boek. Het gaat over mensen met wat hogere maatschappelijke posities. Het gaat over juristen, mensen met invloedrijke banen. Hoe meer mensen zich daarin herkennen, hoe pijnlijker ze het boek vinden en hoe meer effect en resultaat het ook heeft. En hoe grager ze het ook lezen. Maar het is hard aangekomen in sommige beroepsgroepen.
Ja. En is dat ook een doel bij u als u zo'n boek schrijft? Dat het aankomt dat mensen er wat mee gaan doen?
Nou ja, je wilt natuurlijk altijd wel een boek schrijven dat ergens doel treft. En dat kan op heel veel verschillende manieren. Dat kan ook door een boek van grote literaire schoonheid te schrijven, waar je echt hele mooie taal gaat gebruiken. Dat vind ik ook een legitiem doel. En het kan best zijn dat ik